heeft allebei te maken met de coronacrisis. Maar nu een onderwerp, een gesprek met een biograaf. En het heeft niet direct te maken met corona, maar wel met besmettelijke ziektes. Want zijn hoofdpersoon krijgt te maken met de ziektes die Afrika teisteren. Ik ga praten met Dick van der Meulen over een kind uit de Rotterdamse handelselite. Hij heet Hendrik Muller. Vanaf de jaren 80 van de 19e eeuw ging deze Hendrik Muller voor de handelscompagnie Mozambique. Die was van zijn familie. Hij ging naar de nieuwe windgewesten in Oost-Afrika. Hij werd ontdekkingsreiziger op continenten, schrijver van reisverhalen, consul-generaal voor Oranje Vrijstaat. En rond 1900 was hij een bekende Nederlander. Nou, schrijver Dick van der Meulen die maakte de biografie over deze Muller. Goedenavond, Dick van der Meulen.
Ja, goedenavond.
U bent gelauwerd biograaf, mag ik wel zeggen, van onder andere Multatuli en Koning Willem III. Ja. En nu dan dit boek. Waarom moest dit boek over deze tamelijk onbekende man uit dit Rotterdamse handelsgeslacht, waarom moest dat er komen?
Nou ja, voor mij was het natuurlijk wel eens een uitdaging. Ik hou niet zo van het woord, maar ik gebruik het nu toch.
Een uitdaging. Mag een keer hoor.
Ja, nee, precies. Maar toch, om toch eens een keer een boek te schrijven over iemand die niet buitengewoon beroemd was. Dus een man die eigenlijk niemand iets zei. Mij trouwens ook helemaal niets zei, of een heel klein beetje. Ik moet er wel bij zeggen, ik werd benaderd door een fonds dat naar hem vernoemd is. Het Dr. Hendrik Mullers Vaderlandsfonds. En toen was het natuurlijk spannend, hè, van wil je dat doen? En ik wist eigenlijk niet waar ik aan zou beginnen. Dus ik heb een beetje de gok genomen. En ik moet wel bekennen dat voor mij die gok goed is uitgevallen. Want het is een ongelooflijk fascinerende figuur. U heeft net al in grote lijnen geschetst wat die man allemaal gedaan heeft. Maar het is een veelzijdigheid die bijna niet te volgen is. Wat meteen natuurlijk ook een soort probleem is voor een biograaf. Hè. Die man was handelsman, diplomaat, bemoeide zich met de Boerenoorlog, maar was ook nog directeur van een Belgenkamp tijdens de Eerste Wereldoorlog, ja. Hè, van die Belgische vluchtelingen. Dus kortom, ja. Maar hij was bovenal, wat mij betreft, een reiziger. Een volkomen reisverslaafde figuur.
Ja, een fascinerende figuur. Ik heb vanmiddag uw boek gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, 80%. Ik kwam er. Het leest als een trein weg, maar ik heb het niet helemaal uit kunnen lezen. Meer dan 400 pagina's. Ja. U zegt een bijzonder fascinerende man, maar ook een man vol tegenstrijdigheden.
Ja, op heel veel terreinen natuurlijk. Nu moet ik wel zeggen dat ik schreef een biografie over Multatuli. En Multatuli was ook een vat vol tegenstrijdigheid. Ja. Dat had iemand zelf, dat is de term die hij zelf bedacht voor zichzelf.
U bent dat ook en, trouwens en ik ook. Hè.
Ja, precies. We zijn het eigenlijk allemaal. Dus het is uiteindelijk is dat altijd een eenvoudige conclusie. Ja. Maar in dit geval ja, gaat het ook weer op. Wat ik bijvoorbeeld erg interessant vind, is dat Muller was echt een hele conservatieve man. Een aartsconservatief. Hij reisde op jonge leeftijd al naar Afrika, in de voetsporen van Livingstone zelfs. Een jaar of 7 na het overlijden van Livingstone reisde Muller daar rond. Wat heel avontuurlijk was, daar deed hij dus de ziektes van zijn tijd op. Niet corona, maar de malaria. Maar goed,
De Zambezi-rivier, hè?
Aan de Zambezi-rivier, ja. Dat was een beetje de...
En hij was toen pas 23.
Hij was pas 23. Maar wat erg interessant was, en daar zie je die tegenstrijdigheid bij hem in, is dat hij de echte opvattingen had van die tijd over de zwarte bevolking van Afrika. Dus hij vond de blanke superieur. En tegelijkertijd had hij een ongelooflijk zwak voor die mensen. Hij vond ze ook heel erg mooi om te zien. Maar goed, hij... Wat eigenlijk geen buitenlander in die tijd deed. Hij sprak met ze, maar kroop ook in hun hutten. Hij had een enorme belangstelling daarvoor. En dat is altijd interessant. Dus die superioriteitsgedachte en tegelijkertijd ook weer dit soort interesses.
Ja, dit soort interesses. Hij wordt dus heel close met de mensen. U probeert in de loop van dit boek ook langzaam, zeker als hij 20er is en 30er, probeert u door te dringen in zijn liefdesleven en zelfs in zijn seksualiteit. Hoe kwam u op die lijn in de biografie?
Het klinkt natuurlijk alsof ik een rare hobby heb op dit gebied. Maar
nou, zo klinkt het niet hoor. Maar ik ben benieuwd naar waarom u die lijn, dat krijg je niet vaak mee.
Nee, maar als je biograaf bent, dan ben je natuurlijk toch ook verplicht om je in alle facetten van iemands leven te verdiepen. Het leuke van een biografie is eigenlijk, je hebt twee dingen. Je kunt de hoofdpersoon van een biografie gebruiken om een tijdperk te schetsen. Dat is in het geval van Muller, die leefde van 1859 tot 1941 natuurlijk heel erg de moeite waard. Een ongelooflijk bewogen tijdperk waar hij ook aan deelnam. Maar gelukkig, je probeert ook zijn persoonlijk leven te duiden.
En wat blijft dan hangen in dat liefdesleven?
Nou, in ieder geval, hij was vrijgezel. En dat was voor iemand uit zijn familie. Hè. Zijn vader was een van de oprichters van de Rotterdamse haven. Een klassieke havenbaron. Hele deftige, nette familie. Ja, daar hoorde je eigenlijk niet vrijgezel in te zijn. En dat gold eigenlijk ook wel een beetje voor dat diplomatenleven. Dus dat was al iets wat een beetje wrong. En daarbij had hij toch een soort verhouding met twee vrouwen tegelijk. Die hij ook af en toe naar officiële diners meesleept. En dan weer de een en dan weer de ander. En dat was diplomatiek in die tijd niet erg wenselijk. Ik denk, de diplomatieke kringen zijn nog steeds vaak wat conservatief. Nog steeds zou dat moeilijk liggen. Maar in die tijd was dat eigenlijk not done. Maar dat deed hij wel.
Ja, dus hij liep ook,
zie je weer die tegenzijdigheid.
Nou, hij liep ook tijdens die reizen geslachtsziekte op.
Jazeker. Hij was vrijgezel, maar was wel degelijk actief en zeer actief. Hij was zelfs even hevig verliefd op de beroemde actrice Sarah Bernhager, de Franse actrice, de actrice van die tijd, met wie hij overigens geen verhouding had. Maar goed, hij ging met courtisanes op allerlei manieren. Ja, was hij toch al actief op dit manier, op deze wijze. En het interessante vind ik die geslachtsziektes is weer dat hij daar buitengewoon openhartig over schreef aan zijn ouders. Wat ik toch wel weer de moeite waard vind. Nou goed, het is natuurlijk niet een boek dat het uitsluitend over dit soort dingen gaat. Maar het geeft wel ook wel echt een beeld en een inkijk op hoe iemand zich dan in die periode gedroeg. En hoe openlijk dat ging.
Wat ik heel mooi vond is dat hij dus een heel vertrouwde band met die ouders heeft. Dat blijkt ook in die briefwisseling. Maar dat er uiteindelijk een enorme breuk plaatsvindt tussen de ouders van Hendrik Muller en Hendrik zelf.
Ja, hij was bijna griezelig openhartig, vind ik. Tenminste, ik ken niet veel kinderen die zo open zijn over inderdaad ook geslachtsziekten en zo. En ook schriftelijk als Muller.
In de 19e eeuw ook nog, hè?
En in de 19e eeuw, ja zeker. Maar goed, hij was een volstrekt querulant toch ook. Hij heeft heel veel ruzie gemaakt met erg veel mensen. Zijn familie bestond ook uit zeer moeilijke mensen. Dus dat de uiteindelijke keer zou ontploffen, dat lag ook alweer voor de hand. Het kwam er ook bij dat de bedoeling was dat hij de grote zakenman zou worden. Zijn vader zou opvolgen. En dat liet hij eigenlijk ook lopen. Zijn belangstellingen waren breder. Hij vond de wereld interessanter. Hij wilde reizen, hij wilde overal naartoe. En dus hij liet ook eigenlijk de zakelijke kant liet hij lopen. En ook dat was een duidelijke oorzaak voor de breuk die hij had met zijn familie.
Ja, hij heeft de hele wereld gezien op Australië na.
Dat is ongelooflijk in die tijd. Hè? Dus hij
ongelooflijke reis. Dus,
te paard heeft hij Noord-Amerika, Mexico, een deel van Latijns-Amerika. Zowat heel Azië, Afrika. Het is ongelooflijk wat die man allemaal heeft gedaan. Dus inderdaad, toch echt voor de uitvinding van het vliegtuig.
Ja, en hij kon daarin ook. Het was niet luxe reizen wat hij deed. Ik heb vanmiddag dat paleis waar hij geboren is, het Stadspaleis aan de Parklaan in Rotterdam, even opgezocht. Het staat er ook nog, hè?
Ja.
Het is een inderdaad een paleis in Rotterdam, dicht bij de Maas aan de Parklaan. Deze man van rijke ouders die dan toch geheel zijn eigen weg voert en uiteindelijk zich inzet voor de boeren van de Oranje Vrijstaat. Hoe kwam hij zo in Zuid-Afrika terecht?
Ja, hij reisde dus als 23-jarige reisde hij naar Afrika. Kwam bij die reis ook in Zuid-Afrika terecht. Min of meer bij toeval ook. Avontuurlijke reizen. Toen is hij door Zuid-Afrika, door de Boerenrepublieken ook getrokken. Vooral de Oranje Vrijstaat, dus een van die twee Boerenrepublieken. En zijn hart werd eigenlijk daardoor gestolen. Legde toen contacten daar. En later heeft hij van die contacten gebruik gemaakt door zich te laten benoemen tot de consul-generaal van die Oranje Vrijstaat in Nederland. Hij vertegenwoordigde dus in Nederland die boeren daar. En was dat toevallig juist in de tijd dat de tweede en laatste boerenoorlog uitbrak. En toen heeft hij echt een rol van betekenis gespeeld. Dus hij heeft geprobeerd voor wapenleveranties te zorgen, vrijwilligers daar naartoe te gaan. Geprobeerd om ook tot in Amerika toe om steun te zoeken voor de strijd van de boeren.
En hij organiseert in Den Haag zelfs manifestaties in het gebouw voor kunst en wetenschappen voor de regering van de Oranje Vrijstaat, hè?
Ja, hij was dan ook echt in dienst, hè, van die Oranje Vrijstaat. Onbezoldigd, gek genoeg, maar geld had hij genoeg van huis uit. Maar het had ermee te maken, dat is hier zo'n conservatieve kant weer. De boeren werden gezien als Nederlanders, als stamverwanten. Hè?
Ja.
En Nederland had eindeloos lang daar helemaal geen aandacht aan besteed. Maar in de tijd van de Boerenoorlog kwam opeens de belangstelling daarvoor. Niet alleen bij Müller, maar ook elders in Nederland. En dat maakte hem ook nog werkelijk populair. Dus hij was uiteindelijk in zijn tijd was hij echt een bekende Nederlander. Iemand die voortdurend opdook in de kranten in die tijd, tijdschriften.
Fascinerende biografie heeft u geschreven. Nou is hij helemaal geen bekende Nederlander meer. Hij ligt wel begraven in een stukje van Oud-Eikenduinen, een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland, in Den Haag. Bent u bij zijn graf geweest?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker.
En hij ligt daar tussen allerlei andere bekende Nederlanders, hè?
Ja, tussen natuurlijk ook veel bekende Nederlanders, toen bekende Nederlanders, ja. Die natuurlijk inmiddels ook allemaal vergeten zijn. Ja, dat is natuurlijk de tragiek van het leven. Hij was bekend, maar met zijn overlijden verdween zijn bekendheid. En dat geldt eigenlijk voor al die mensen om hem heen. Alleen Abraham Kuyper, die ligt ook in die buurt. Die zullen sommige mensen zich denk ik nog wel herinneren. Maar ja, voor de rest allemaal vergeten grootheden.
Couperus ligt er toch ook? Couperus ligt er toch ook?
Couperus ligt er ook, ja. Nee, ja, dat is waar.
Die zijn ook niet vergeten, hoor. Die zijn
er zijn Menno ter Braak. Nee, er ligt wel wat meer ook nog wel niet vergeten mensen. Zeker. Ja. Nee, nou. Die begraafplaats is ook zeer de moeite waard. Zeker.
Nou, ik vond het fijn om met u te praten, meneer Van der Meulen. Even niet direct over corona. Wel over al die besmettelijke ziekten die hij dreigt te krijgen in Afrika, waar u ook over schrijft. De biografie over Hendrik Müller is volgens mij al te koop in de boekwinkel of nog niet?
Ja, nee, hij is te koop. Hij ligt er. Ja, zeker.
Nou, meneer Van der Meulen, zeer bedankt voor uw verhaal over Dick van der Meulen. Of Hendrik Müller, Hendrik Müller. Telg van een Rotterdams havengeslacht.